God zegen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 42 het eerste vers. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Dan mijn ziel verlangt naar God. 42 vers 1. Gemeente, we belijden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen daarna uit de lofzang van Maria, derde vers, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk de saambarmhartigheid verwachten. De lofzang van Maria, het derde vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God. De Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. O almachtige en eeuwige God, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen, die om ons mensen en om onze zaligheid bent nedergekomen uit de hemel en ons vlees en bloed hebt aangenomen uit de maagd Maria. Op deze tweede Adventszondag mogen we daar ook nader bij stilstaan. Maar dan ook stilstaan bij de bediening van het avondmaal, dat aanstaande zondag zal worden bediend als u het geeft. Heren, we danken u dat u ons ook vanavond samenbrengt hier in de kerk, maar ook in de huiskamers, met ons verbonden via de camera. Heren, we bidden u, wilt u in ons midden zijn, in de huiskamer en hier in de kerk. En geef dat wij uw nabijheid ook vanavond mogen ervaren. Dat is niet vanzelfsprekend, dat hebben we vanmorgen gehoord. Het is ook niet vanzelfsprekend dat u het gebed om genade verhoort en dat u het gebed om uw aanwezigheid verhoort en dat u het gebed om uw hulp en uw bijstand verhoort. We moeten ook vanavond beginnen met te zeggen dat we dat alles niet verdiend hebben. Dat we het daar niet naar hebben gemaakt. En dat we van die mensen zijn die, zoals Jeremia dat zegt, die weliswaar brandoffers brengen in uw huis, of brachten in uw huis. Maar daarna gingen ze er weer vandoor. Ze waren vreemdelingen in uw huis. En ze zochten hun thuis bij de afgoden en de afgodstempels en in de wereld. En u weet hoe het bij ons is. Dat zou bij ons ook wel eens zo kunnen zijn. Het is in ieder geval een proces dat wij gadeslaan na de Tweede Wereldoorlog. Is er een tijd geweest in ons vaderland dat wij grote getalen naar uw huis gingen En dat uw huis en alles wat daar gebeurde bepalend was voor het hele leven. Dat u centraal stond, ook in ons volksleven. Dat wil niet zeggen dat het altijd goed was wat de mensen deden. Want zo is het van het begin af aan niet geweest. Maar er is toch een verandering opgetreden. We hebben vanmorgen kunnen horen dat er een moment kan komen dat u zegt, nou is het genoeg. U zegt ook in de profetie van Jeremia, ik ben het berouw hebben moe. En dat is heel aangrijpend. U bent een God die berouw hebt over het kwaad dat u gesproken hebt. Dat hebt u meer dan eens gezegd en getoond. En dan streek u toch weer uw hand over uw hart. En dan brak toch uw liefde en genade weer door. En dan zocht u uw volk Israël ook weer op. Maar het was in de tijd van Jeremia dan toch zo geworden dat kennelijk voor u de maat vol was. We kunnen de maat vol zondigen tegenover u. En dat geldt niet alleen voor de wereld en voor de mensen in de wereld. Maar dat geldt ook voor ons. Want wij zijn één met die wereld. En we worden erdoor beïnvloed. En voordat we het weten, dan gaan wij er ook geestelijk vandoor. Ook al komen we nog naar de kerk. Maar dan ligt ons hart in de dingen van deze wereld. Dan denken we daaraan genoeg te hebben. O Heere, trek ons uit de macht van de duisternis tot uw wonderbaar licht. En laat uw koninkrijk komen en verstoor de werken van de duivel. En wilt u zich, we kunnen niet anders vragen, bedelen vanavond ook. Wilt u zich nochtans aan ons openbaren. En wilt u nochtans in uw genade tot ons komen. En u zelf betonen die God te zijn, van wie wij ook beleden hebben, dat u om ons mensen en om onze zaligheid bent nedergekomen uit de hemel. En ons vlees en bloed hebt aangenomen uit de maagd Maria. Heere, geef dat we dat ook vanavond mogen horen en dat onze ziel daardoor getroost, gevoed en gelaafd mag worden. En wij moed krijgen, ook voor de toekomst, voor deze week, maar ook met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Wilt u het ons uit genade schenken en ons verblijden door uw aanwezigheid. En wilt u ons vergeven dat wij u zo gemakkelijk terug hebben toegekeerd. Wilt u ons vergeven al die keren dat wij u hebben verlaten. Al die keren dat we genoeg hadden aan andere dingen. En dat we u niet echt nodig hadden. Wilt u vergeven dat we die liefde die u hebt geopenbaard in uw Zoon Jezus Christus niet hebben beantwoord. Maar u bent gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En we lezen ook dat u gevonden bent van degene die naar u niet zochten. En dat u openbaar geworden bent aan degene die naar u niet vraagde. En dat u uw handen hebt uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Heere, wilt u dan in uw genade naar ons omzien en ons zegenen met uw vrede. Schenk ons uw Heilige Geest die in alle waarheid leidt. En die niet alleen maar de zonde aan het licht brengt, maar die toch ook het licht laat vallen op dat kind in de kribbe. In de kribben, in de voerbak voor de beesten. Die het licht laat vallen over kerst, maar ook over Goede Vrijdag. En over Paas. Heere, verblijd ons zo door uw goddelijke daden. En wilt u ons zegenen met uw vrede. Ontferm u over ons allen. Ook over hen die met ons verbonden zijn. We bidden u voor de zieken, we bidden u voor hen die in verpleeghuizen worden verzorgd. We bidden u voor hen die aan huis gebonden zijn, die niet meer naar de kerk kunnen, misschien ook wel helemaal niet meer het huis uitgaan. Heere, wees gij ze nabij. Ontferm u over allen die eenzaam zijn. Over jongeren die zich afvragen waarvoor ze eigenlijk leven. Heere, wilt u ze uitzicht geven op u? En geef dat ze uw nabijheid in hun leven mogen ervaren. Dat het voor hen geen vraag meer is waarvoor ze leven. U bent het die het offer van uw leven hebt gebracht om ons vrij te kopen uit de slavernij van zonde, duivel en dood. En om ons het eeuwige leven uit genade te schenken. En maak dan ook jongeren, maar ook ouderen, gewillig en bereid om van nu voortaan voor u te leven en in uw dienst te staan. En geef dat jongeren en ouderen, kinderen het ook mogen ervaren, dat uw dienst een liefdedienst is. Uw liefdedienst, zegt de psalmdichter, heeft me nog nooit verdroten. Heere, wees ons nabij. Gedenk ons in het zingen. Zegen de organist in de begeleiding van de gemeentezang. Zegen ons in het luisteren. Zegen en ieder die een taak heeft in deze dienst. Zegen ons in het spreken. Geef uw dienaar een mond om te spreken en een hart om te verstaan wat u tot de gemeente hebt te zeggen. Wij vragen het u uit genade in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in Lucas 1, de tweede in Hebreeën 2. Te beginnen Lucas 1, vanaf vers 67. Lucas 1, vanaf vers 67, de lofzang van Zacharias. En Zacharias, zijn vader, de vader van Johannes de Doper, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde zeggende: geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht voor zijn volk. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig zou zijn aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. Gij kinderke zult een profeet van de Allerhoogste genaamd worden, want ge zult voor het aangezicht van de Heere heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving van hun zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg des vredes tot zover. Vervolgens lezen we uit Hebreeën 2. Hebreeën 2, de versen 10 tot en met 18. Want het betaamde hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat is de Heere Jezus, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt en broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Aangezien dat de kinderen het vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook evenzo die deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, in de dingen die bij God te doen waren om de zonde van het volk te verzoenen. Want in wat hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 2, de versen 14 en 15. Aangezien dat de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook eveneens die deelachtig geworden, omdat hij door de dood er niets zou doen. Degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrees voor de dood gedurende heel hun leven aan dienstbaarheid onderworpen waren. Tot zover. Thema voor de preek is: waarom werd de Zoon van God mens? En we stellen die vraag drie keer, maar dan met drie verschillende accenten. Waarom werd de Zoon van God mens? Dat is één. Twee, waarom werd de Zoon van God mens? En drie, waarom werd de Zoon van God mens? Het gaat dus over: wat was hij, de Zoon van God? Wat werd hij, mens? En in de derde plaats, met welk doel? We maken nu het volgende bekend. Aanstaande zondag hoop ik, zo de Heere wil en wij leven, twee keer voor u voor te gaan. 'S Morgens om 10:00 en 's avonds om 6:30. 'S Morgens de bediening van het Heilige Avondmaal, 's avonds ook bediening en dankzegging. De collecten, de eerste collecte is voor het kerkblad, de tweede voor de evangelisatie, de derde collecte is voor bouw en renovatie, met name spouwmuurisolatie. Deze collecten worden gehouden bij de uitgang. Op woensdag 9 december aanstaande, Deo Volente, is er bezinningsavond om 8:00. Dit wordt uitgezonden via de livestream. Wordt dringend gevraagd, ik vraag het u, ik heb vanmorgen gezegd, ik smeek het u, om ook aanstaande woensdag, kunnen we dan niet naar de kerk, maar wilt u toch alsjeblieft meeluisteren en meebidden, dat er een gebed mag opgaan tot de God van hemel en aarde, de Vader van onze Heer Jezus Christus, of hij zich over ons, over zijn gemeente en over de wereld wil ontfermen. Sensor Amorum, heeft u vragen die betrekking hebben op het Heilige Avondmaal en voor u een belemmering kunnen zijn, dan kunt u contact opnemen met de secretaris, broeder Heek, en wel morgenavond tot van 8:00 tot 8:30. Tot zover de mededelingen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen op Psalm 40, de versen 4 en 8. Psalm 40. De versen 4 en 8. Als u vanmorgen geluisterd hebt, dan zult u wel begrijpen dat er als het gaat over Gods openbaring, en als het gaat over Gods genade, en als het gaat over Gods zaligheid en over Gods barmhartigheid, dat er niks vanzelfsprekend is. En dat hebben we misschien wel lang gedacht dat dat zo is. Maar Jeremia maakte zijn profetie wel duidelijk. Dat Juda, in dit geval, het te erg kan maken. Ze zijn over alle grenzen heen gegaan. En dan moet u denken aan, met name ook de dienst aan de Moloch, de afgoderij. En dat combineerden ze met het gaan naar Gods huis. En vanuit Gods huis gingen ze naar de tempel van de afgoden. Ja, dat is een onderdeel, wat ik vanmorgen gepreekt heb, is een onderdeel van Gods openbaring in het Oude Testament. En ik heb vanmiddag gedacht, en dat speelde van de week ook wel een rol, wij hebben twee testamenten, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En misschien, er zijn er ook in de kerkgeschiedenis die wel gedacht hebben, wat moeten we nou nog met dat Oude Testament? Laten we, Keter Marcion, die had maar een heel klein bijbeltje over. Het Lucas Evangelie, nog een paar dingen. De handelingen van de apostelen. Maar dat Oude Testament, daar had hij niks mee. Hij zegt dat die God van het Oude Testament, dat is een andere God dan de God van het Nieuwe Testament. En zo wordt er toch vandaag ook wel veel gedacht. Wat moeten we eigenlijk met die God van het Oude Testament? Mag ik het nou vanavond zo zeggen? In het Oude Testament gaat het ook over Gods genade, Gods barmhartigheid en Gods langmoedigheid. En over de zaligheid die in Christus is. Al is dat dan in de belofte. Denk maar aan de profetie van Jesaja. Maar daar staan ook heel nadrukkelijk Gods oordelen over Israël en over de wereld. En in niet mis te verstaande bewoordingen. En dan het Nieuwe Testament. Dat zegt ons dat die verlosser van wie de profeten gesproken hebben gekomen is. Ja, maar als die verlosser dan gekomen is. Met dat vent mogen we stilstaan bij zijn komst. Mogen we stilstaan bij de geboorte van de Heere Jezus. Hij is in de kribbe van Bethlehem neergelegd. En gij zult zijn naam heten, dat is tegen Maria gezegd, dat is tegen Jozef gezegd. Je zult zijn naam heten Jezus. En tot de herders is gezegd, dit zal uw teken zijn. Je zult het kinderke vinden, liggend in doeken gewikkeld. En in de kribben, dat zal uw teken zijn. In de kribben, in de beestenstal, in de kribben, daar kan je hem vinden. Maar er werd bijgezegd, ik verkondig u grote blijdschap, die het gehele volk, of voor het gehele volk bestemd is. Namelijk dat u heden geboren is te zaligmaken, welke is Christus de Heer in de stad van David. Nou, als je nou bij dat evangelie stil mag staan, dat mogen wij. Laten we dan toch ook niet heel veel van die bedreigingen en zo van het Oude Testament achter ons. Moeten we dat dan maar niet overslaan? Waarom hebben wij in onze Bijbel toch twee testamenten? En daar was ik vanmiddag mee bezig. En dit heb ik als antwoord. Waarom hebben wij toch twee testamenten? Dat is niet om het evangelie in twijfel te trekken. Dat is niet om de genade van onze Heer Jezus Christus te marginaliseren of zo. Of te bestrijden, integendeel. Maar het is wel om ons te laten zien, om ons te zeggen, te verkondigen, aan te kondigen, dat de genade van God niet vanzelfsprekend is. Daarom hebben we ook dat Oude Testament nodig. Waarin staat van Gods oordelen, van zijn straffen. En dat Israël, maar dat geldt ook van de volkeren, van de heidenvolkeren, dat wij het wel eens te bont kunnen maken, te erg kunnen maken. En dat wij ook misbruik kunnen maken van de zaligheid die in Christus is. En daarom moeten we toch ook altijd weer terug naar dat Oude Testament. En letten op wat God daarin gezegd heeft. En dan kom daar straks nog wel op terug in de preek. Maar dan kom ik bij de tekst voor vanavond. Uit Hebreeën 2. En heb als thema: waarom werd de Zoon van God mens? We beginnen bij de Zoon van God. En ja, als ik zeg de Zoon van God, dan verbind ik dat met wat er staat in Johannes 1. En wat wij ook beleden hebben met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader. Die om ons mensen, ja, de geloofsbelijdenis van Nicea verbinden God de Vader en de Zoon heel nauw met elkaar. Van hetzelfde wezen met de Vader. En deze God, die zijn Zoon naar deze wereld gezonden heeft, al zo lief het God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, deze God, die zijn Zoon gegeven heeft, kwam, zo mag ik dan ook zeggen, kwam ook zelf in Jezus Christus naar deze wereld. Zodat we met kerst mogen zeggen, als we dat kind in de kribbe zien liggen, dat is God. De God die de hemel en de aarde geschapen heeft. En om het te zeggen met de woorden van Johannes 1... Ja, hij is het woord dat bij God was en dat God was. Daar heb je die verbinding tussen de Vader en de Zoon. Het woord dat bij God was en dat God was. En dat woord dat bij God was, dat is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En in datzelfde hoofdstuk staat: de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dus als je wil weten wie God is, dan moet je bij Jezus Christus zijn. Dan moet je bij dat kind in de kribbe zijn. Jongens en meisjes, als je wil weten wie God is, dan moet je kijken naar dat kind dat in de kribbe van Bethlehem is neergelegd. Zo klein. Maar hij is God. Hij is die machtige, almachtige God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Ook dus de schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Dat is onvoorstelbaar. We kunnen daar niet bij. Maar dat is het eerste waar ik uw aandacht toch voor wil vragen. Voor die grote en almachtige en heerlijke God. De enige God die er is. Salomo zegt bij de inwijding van de tempel. En dat moet een machtig en prachtig gebouw geweest zijn. Ik heb dit huis gebouwd voor uw naam. Maar, ja, dit huis is natuurlijk veel te klein om uw naam te bevatten. En zeg maar, zelfs de hemel der hemelen zelf is te klein. Dat moet je op je in laten werken. De hemel der hemelen, alles wat er boven ons is, dat is te klein om de naam van God te bevatten. Om God te bevatten. God is groter dan het hele heelal. God is groter dan de wereld. God is groter dan alle mensen bij elkaar, die 7 miljard die er in de wereld zijn. Die zich heel wat verbeelden en die denken heel wat te kunnen. Die denken dat de samenleving, althans er zijn er een heleboel die aan denken, dat de samenleving maakbaar is. Hij is groter dan alle mensen. En veel meer dan de engelen. Hij heeft alles geschapen. En daarom is hij groter dan alles wat hij geschapen heeft. Als ik uw hemel aanzie, de zon, de maan, de sterren die gij bereid hebt, groot zijt gij. Je hebt aan alle hemellichamen een plaats gegeven. Alle hemellichamen. We kunnen ze niet tellen. Iedere keer komt er weer een grotere telescoop. En die grotere telescoop die brengt dan nog meer aan het licht. Nog meer sterrenstelsels. Nog meer planeten. En dan kunnen we dingen zien die we van tevoren nooit gezien hebben. Ja, sterrenkundigen kunnen je daar wel wat over vertellen. Hoe groot zijt gij in uw macht, in uw wijsheid, dat God dit alles geschapen heeft. Ja, het meeste wat wij ervan zien, dat is toch op deze aarde. Het is jaren geleden dat ik in Oostenrijk was en in een tuin zo groot als een voetbalveld. Daar zag ik, dat werd me verteld door een gids die ons rondleidde. Allemaal, misschien heb ik het al eens meer gezegd, allemaal plantjes uit de Alpen. Originele plantjes, waren nog niet gemixt of zo. Onvoorstelbaar. Wat een variatie. Dan heb ik het alleen nog maar over die plantjes in de Alpen. Wat een variatie. En dat is ook in de dierenwereld. Wat een variatie. Die God die dat alles geschapen heeft. Wat moet hij niet alleen maar machtig zijn, maar ja, ook buitengewoon creatief en wijs. En als je alleen het menselijk lichaam bestudeert. En het ook zelfs Darwin, die beweerde dat alles door evolutie was ontstaan. Die heeft op een keer het menselijk oog bestudeerd onder een microscoop. En dan schrijft hij aan een vriend: de koude rillingen liepen mij over de rug. Toen ik alleen maar het menselijk oog, dat kan convergeren en divergeren. We denken daar normaal niet bij na, maar dat je kan kijken, dat je dingen kan zien. Dat je een beeld krijgt op je netvlies, dat zich dat vertaalt naar je hersenen. En dat je daardoor een beeld hebt van dat wat er om je heen aanwezig is. Hij schrijft: toen ik het menselijk oog bestudeerde, liepen mij de koude rillingen over de rug. En dacht ik, zou er dan toch iemand zijn die dit gemaakt heeft? Zelfs Darwin, die daar alles aan gedaan heeft om te verklaren dat alles uit een oerknal is ontstaan. Dat kan toch niet zomaar zijn ontstaan? Nou, die grote en heerlijke en machtige en wijze God, die is mens geworden. Daar moet ik er nog wat van zeggen. Niet alleen maar machtig, wijs, maar ook rechtvaardig, heilig. Wat betekent dat? Dat hij met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Dat hij het kwaad niet kan zien en aanschouwen. Dat terwijl hij dat alles gadeslaat. Hij slaat alles gade. Hij verstaat van verre onze gedachten. Hij ziet ook nu en weet ook nu wat wij denken. Hij is de rein van ogen, staat er in de schrift. Dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Hij kan er niet mee van doen hebben. En deze God, die zo groot en machtig en wijs is, maar ook rechtvaardig is, is mens geworden. En heeft onder ons gewoond. En dat moet voor God toch wel een enorme stap zijn geweest. Een stap die hij heeft gezet. Ja, dat is natuurlijk veel te weinig gezegd. Maar die hij van tevoren, van eeuwigheid af, al besloten had om te doen. Die om ons mensen, om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden uit de maagd Maria. Dat. Dat is onvoorstelbaar. Dat is iets wat we ook in deze adventsweken mogen overdenken. En dat wij ook met de kerstdagen mogen overdenken. En het is goed om daar ook echt bij stil te staan. En niet te vluchtig. Vooral niet te oppervlakkig. En dat gevaar, dat lopen we natuurlijk wel, omdat we het kerstverhaal wel kennen. En wel weten dat de Heer Jezus naar deze wereld gekomen is, mens geworden. Maar het is goed om je dat weer opnieuw af te vragen. Wat betekent dat? Dat die grote en machtige God en de enige God, geloven we toch, die hemel en aarde geschapen heeft, mens is geworden. Ja, dan kom ik dus bij het tweede. De Zoon van God is mens geworden. En heeft ons vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Aangezien dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook eveneens die deelachtig geworden. Zo staat in de tekst. Hij is die deelachtig geworden. Hij noemt zijn kinderen, kinderen van God, zijn broeders en zusters. Hij is hun vlees en bloed deelachtig geworden. Ja, dat als je dan zegt vlees en bloed, dat is ons bestaan. Dat is niet alleen maar, ons menselijk bestaan van eten en drinken en lopen en wandelen en slapen. Maar er staat in het Grieks het woordje sarx. En sarx, dat heeft ook te maken met wat er staat in Romeinen 7. Als Paulus zegt, ik ben sarkinos, vleeselijk verkocht onder de zonde. Als Jezus ons vlees en bloed heeft aangenomen, dan heeft hij dit aardse bestaan aangenomen van ons mensen. Maar dat is dan omgeven met alles wat door de zonde in deze wereld is gekomen. Met alle ellende van dien. En dat wist hij van tevoren. We hebben het gezongen, Psalm 40. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij heeft dat vlees en bloed uit de maagd Maria aangenomen. En ja, er staat ook wel uitgenomen de zonde. Maar de gevolgen van de zonde heeft de Heer Jezus in zijn eigen lichaam wel ervaren. Jesaja zegt, hij heeft, om maar wat te noemen, hij heeft onze krankheden, onze ziekten op zich genomen. Dus hij heeft ook ziekten gekend. En denk alleen maar aan wat hij geleden heeft aan het kruis. De wondkoorts. De pijn. Verschrikkelijke pijn. De last van dat lijden. Dat heeft alles te maken met ons mens zijn. Met dat menselijk bestaan. Er staat aan het eind van hoofdstuk 2, Hebreeën 2. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Want hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En met alles wat daarmee samenhangt. Dat is inclusief dat lijden. Ook dat lijden van de dood. Ook de aanvechting. De aanvechting. strijd tegen de machten van het kwaad. Op het moment dat hij mens wordt, dan wikkelt hij zich daar helemaal in. Hij is naar deze wereld gekomen niet om heel apart in een paleis te wonen. Om helemaal apart, daar is een koning in deze wereld die heeft zijn residentie in een heel ander land. En die gaat af en toe dat ook wel eens naar zijn eigen land. Ik noem zijn naam niet, want ik vind dat afschuwelijk als ik dat leest. Hoe kan het nou? Hoe kan je nou koning zijn over je volk en over je land en dan heel ergens anders gaan wonen? Dat heeft de Heer Jezus niet gedaan. Hij is onder ons komen wonen, in deze wereld. En daar komt nog wat bij. Niet alleen maar dat hij ons mens zijn, laat ik maar zeggen, het mens zijn van Jan Modaal heeft aangenomen, het gemiddelde. Maar hij is, Paulus zegt in de Korinthebrief, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij... En die woorden moet je wegen, wikken en wegen. Je weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Om uwentwil arm geworden. Als er nou iets zichtbaar wordt met het kerstgebeuren, met het kerstfeest, dan is het dat wel. Arm geworden. Zo arm, zo nameloos arm. Ja, ook wat zijn, wat de hele omgeving aangaat. En we hadden het over God, hè? God werd mens. God heeft ons vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. En toen hij geboren werd, hij werd geboren in een stal. En neergelegd in een kribbe. Grote tegenstelling. Is toch niet denkbaar. Die grote God, die machtige God, die de hemel en de aarde geschapen heeft, werd mens. Klein mens. Nou, het is ook goed dat wij vanaf het allereerste moment van zijn mens zijn daarbij stilstaan. En dat is kerst. Klein mens, babytje, neergelegd in een kribbe, in een voerbak voor de beesten. Je zou je toch generen. Als je nou, ik noem maar een voorbeeld, als je vrouw ergens anders, dat de plaats waar je woont, ergens anders zou bevallen, en je zou dan moeten vertellen, ja, mijn vrouw heeft een zoon gekregen. Ja, ik durf eigenlijk bijna niet te zeggen onder welke omstandigheden zij dat kind gekregen heeft. Er was geen plek voor haar. Helemaal niks. Ja, ze kon alleen nog terecht in een stal. En er was geen bedje voor dat kind, er was geen wiegje voor dat kind. Er was niks. En ze heeft hem van armoede maar in een kribbe, in een voerbak voor de beesten neergelegd. Je zou je toch schamen als je dat als man en vader zou moeten zeggen. Dat is mijn vrouw overkomen. En dat is mijn kind overkomen. Maar dat is nou evangelie. Je weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Daar wordt ons nog het een en ander over gezegd. En dat is dan het derde waar we bij stilstaan. Met welk doel? Met welk doel heeft hij, heeft God nu, heeft de Zoon van God nu dat menselijk bestaan, dat armoedig en armzalig bestaan aangenomen? Met welk doel? Er staat in de tekst, Opdat hij door de dood teniet doen zou die het geweld van de dood had, dat is de duivel. Ja, Paulus zegt daar, als Paulus de schrijver is van de Hebreeënbrief, Paulus zegt daar, hij is geboren om te sterven. Dat zit er met kerst ook al in. Geboren, ja, wij zijn toch niet geboren om te sterven, wij zijn toch geboren om te leven. Jezus is geboren om te sterven. Maar dat is, ook dat heeft een heel bepaald doel. Hij is arm geworden, hij is neergelegd in de kribbe, hij is mens geworden om te sterven. Opdat hij door de dood teniet doen zou die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. Ja, en dan gaan wij mensen aan het redeneren. Dat is natuurlijk veel gebeurd in de kerkgeschiedenis. Ja, ja, we hebben natuurlijk, alle theologen hebben wel een besef van goed en kwaad. We hebben ook wel gefilosofeerd over het kwaad en hoe het kwaad moet worden overwonnen en zo. Maar dit is toch wel voor heel veel een heel vreemd woord. En ik moet u zeggen, dat is het misschien wel voor ons allemaal. Een heel vreemd woord. Het is een heel diepzinnig woord. En het heeft wel een hele bijzondere betekenis. Maar het is toch een vreemd woord. En dat moeten we ons wel realiseren, om het een klein beetje te begrijpen. Want er wordt ook in deze wereld, en daar zijn wij, maken wij deel van uit, er wordt heel veel gesproken over strijd en over overwinnen en verliezen. Als er twee partijen rond de tafel gaan zitten en ze moeten een verdrag sluiten, ze moeten een verbond sluiten, ze moeten het ergens over eens worden, dan gaat het, zeker ook in de pers, dan gaat het altijd wel over wie heeft er verloren en wie heeft er gewonnen. En dan is het doorgaans toch zo dat de sterkste heeft gewonnen en de zwakste partij heeft verloren. En de Heer Jezus heeft gezegd, hoe zal nou iemand, een sterk gewapende, zijn huisraad wegnemen? Hoe zal nou een sterk gewapende van zijn huisraad beroofd worden? Dan moet er iemand zijn, zegt de Heer Jezus, die sterker is dan die sterk gewapende. En het is duidelijk dat de Heer Jezus met die sterk gewapende de duivel bedoelt. Die heeft heel veel mensen in zijn macht. En hoe zul je nou die sterk gewapende van zijn huisraad kunnen beroven? Dan moet je die sterk gewapende overwinnen en hem binden. En pas dan zal die ander die sterk gewapende van zijn bezittingen kunnen beroven. Waarom werd God mens? Arm geworden. Daar hij rijk was. Hoe kan nou Jezus, die zo klein en arm geworden is, die grote en machtige duivel overwinnen? Dan moet hij dan toch wel een groot leger voor over hebben. En Jezus zegt dat hij daar wel de beschikking over zou kunnen krijgen. Hij zegt, meent gij niet dat ik de Vader kan bidden? En hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten. Een ontelbare schare van engelen. Die laat hij zo uit de hemel komen. En met de kerst zijn die engelen ook uit de hemel gekomen. En die hebben ervan gezongen. Maar daarna zijn ze weer naar de hemel gevaren. En Jezus gaat die strijd aan. Met die sterk gewapende. Niet met een groot leger. Niet met een zwaard. Niet met allerlei wapentuig. En ja, U weet natuurlijk ook wel van de kruistochten. En u weet ook wel van de manier waarop mensen, ook vandaag nog, ook soms, ja, mensen waar je dat helemaal niet van verwacht, die op een militaristische manier over Christus denken. Dat er wel zijn die zelfs gezegd hebben, we zullen door het geweld van Golgotha ervoor zorgen dat Trump weer de president van Amerika wordt. Toen ik dat dacht, toen dacht ik, oh jongens, hoe kan je het zeggen? Hoe kan je zo over Golgotha praten? Hoe kan je zo over kerst praten? Denken wij maar, het is met de kruistochten natuurlijk niet anders geweest. Toen hebben we ook gedacht dat wij Palestina moesten veroveren enzovoorts. En wat denk je van Petrus? In de hof van Gethsemane. Hij sloeg Malchus het rechteroor af. En Jezus zei, het is ons toch vreemd. Jezus zei, steek uw zwaard in uw schede. Want alle die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Jezus bindt de strijd niet aan met zwaarden en wapentuig. Maar er staat in de tekst, dat moet je op je in laten werken. Hij heeft door de dood teniet gedaan die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. Niet tijdens zijn omwandeling op aarde, maar door de dood. Ja, Luther zegt, Christus heeft de duivel overwonnen met zijn eigen zwaard. En wat was het zwaard van de duivel? Dat was de dood. Want het geweld over de dood. En hij heeft dat geweld van de dood, heeft hij overwonnen door zelf te sterven aan het kruis van Golgotha. Ja, hoe moet ik dat dan zien? Moet u zeggen dat ik daar ook vaak tegen aangelopen ben en over gedacht heb? Ik geloof het wat er staat. Daar gaat het niet om. Ik twijfel er niet aan dat dat ook zo is. Maar kan je dat ook op een of andere manier transparant maken, inzichtelijk maken en laten zien wat dat betekent? En ik ben uitgekomen, ja, bij dat wat wij van het lijden en sterven van Christus lezen in de evangelie. Dan denk ik met name wat er staat in het Lucas-evangelie. Maar ook wat er staat in Matthäus en Marcus. Als het gaat over door de dood niet gedaan die het geweld van de dood had, dat is de duivel. Dan moet je naar mijn overtuiging niet alleen maar denken aan zijn lichamelijke dood. Het is dan dat moment dat hij zijn geest overgeeft in de handen van zijn vader. Maar als het hier gaat over door de dood te niet zou doen, dan moet je denken aan de geestelijke en eeuwige dood en dan ook de lichamelijke dood. En waar is Christus nu die geestelijke en eeuwige dood gestorven? Dat is met name aan het kruis. Want wat is de eeuwige dood? De eeuwige dood, dat is het van God verlaten zijn. Dat geloven wij toch. Ja, dat is vol huiver natuurlijk dat ik die dingen zeg. Van God verlaten. Tot in alle eeuwigheid. Dat is de hel, dat is de verdoemenis. Wij geloven dat de Heer Jezus aan het kruis in die Godverlatenheid is geweest. Niet pas nadat hij de geest had overgegeven in de handen van zijn vader. Want hij zegt tegen die moordenaar, heden zult ge met me in het paradijs zijn. Het is in die Godverlatenheid dat hij in de hel is afgedaald. Dat hij die eeuwige dood die wij hadden moeten sterven, en dan kom ik bij het avondmaal, dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Altijd van God verlaten zijn. Die dood is Jezus gestorven. En hoe heeft hij dan door die dood de duivel overwonnen? Dan moet je bedenken waar de duivel op uit geweest is. Waar de duivel in het paradijs op uit was. Hij was erop uit om ons van God te vervreemden en ons ertoe te brengen God vaarwel te zeggen. En niet te geloven wat hij gezegd had. God had gezegd, ten dagen dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. En wat zei de duivel? Nee, je zult de dood niet sterven. Een grove leugen. Fake news, zeggen we vandaag. Met dat fake news, dat was toen zo, en dat is vandaag niet anders. De duivel bedient zich van fake news om mensen te misleiden, te bedriegen. Ze op een verkeerd spoor te zetten. Hij is de vader der leugenen, wordt er gezegd. En daardoor heeft hij ons mensen verleid. Maar, ja, Christus is, zegt Paulus, de tweede Adam. Hij is op Christus aangekomen. Kijk, laat ik dit voorop stellen. De duivel is uit op onze rampzaligheid. De duivel is uit op onze eeuwige ondergang. De duivel wil niet dat we zalig worden. De duivel wil ons in de rampzaligheid sleuren. Daar is hij op uit. Op allerlei manieren. En wat was nou de beste manier geweest en geworden als hij Jezus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, als hij Jezus zou kunnen verleiden? Als hij Jezus ten val zou kunnen brengen. Als hij Jezus ertoe zou kunnen aanzetten om zijn God vaarwel te zeggen. Als hij dat voor elkaar gekregen had, dan waren wij allemaal verloren. Dan hadden we ook geen kerken meer gehad. Dan hadden we het evangelie ook niet meer kunnen horen. Dan was als we nog een tijdelijk bestaan hadden gehad, dan was dat het voorportaal van onze eeuwige rampzaligheid. Daar heeft de vijand alles op gezet. Daar heeft de duivel alles aan gedaan om dat voor elkaar te krijgen. De strijd was niet wie heeft de sterkste armen. De strijd was niet wie heeft de sterkste benen. Maar de strijd was, wie heeft er geloof? Wie heeft er geloof? Wie vertrouwt er op zijn God? Wie houdt zich aan zijn God? Wie gehoorzaamt zijn God? Wie gaat tot het bittere einde? Zonder de opdracht terug te geven. In Gethsemane heeft Jezus dat aanzien komen. En toen heeft hij gebeden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan staat hij op, daar heb ik me altijd over verwonderd en verbaasd. Dan staat hij op, niet als een martelaar, maar als een held, om het pad te lopen, om zich gevangen te laten nemen, om zich vervolgens te laten kruisigen. Maar de duivel heeft wel zoiets in zich gehad van, met mij is die nog niet klaar. En ik zal wel, als die nacht van verleiden ingaat, er alles aan doen om hem te verleiden, om hem te bewegen, om zijn God vaarwel te zeggen. Zijn God te vervloeken. Daar was de duivel ook op uit bij Job, weet u wel, hè? Dat zei de vrouw van Job. Vervloek God en sterf. Beide vanaf. Maar Job heeft stand gehouden. Ja, toch later weer niet. Maar Jezus. Hij had het op Jezus gemunt. Jezus moest zijn God vaarwel zeggen. En wat hoor ik hem dan roepen? Dat staat in het Matthäus evangelie, Marcus evangelie. Niet alleen maar waarom hebt ge mij verlaten. Maar mijn God, mijn God. Hij laat hem niet los. Hij laat zijn God niet los. Hij laat zijn God niet vallen. Hij zegt zijn God niet vaarwel. In de hel klampt hij zich vast aan zijn God. Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En door dat geloof heeft hij het niet gedaan, heeft het gewonnen van de duivel. Heeft hij de duivel overwonnen? Door zijn sterven, door deze nacht van sterven, van dood en hel heen te gaan, heeft hij de dood, heeft hij de duivel die het geweld van de dood had overwonnen. Toen was de rol uitgespeeld. Toen daarmee heeft Jezus hem terzijde gesteld. Heeft hem, ja, buiten werking gezet. En kon hij niet meer wat hij wilde. En wat wilde hij? Dat was de ondergang van ons mensen. De ondergang van Jezus. Hij heeft door zijn sterven teniet gedaan. Die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. En ja, hoe zie ik dat? Dat zie ik ook aan het kruis. In het Lucas-evangelie staat dan die geschiedenis van die moordenaar. Die tot hem riep. In zijn uiterste, in zijn stervenzuur. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft iets onbehoorlijks gedaan, zegt hij tegen zijn maatje. Heere, gedenk aan mij als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Of die het in de gaten heeft. Dat Jezus bezig is om het koningschap, staat boven zijn kruis, veilig te stellen en de overwinning te behalen. Heere, gedenk aan mij. Wie hebben dat geloofd? Die moordenaar heeft het geloofd. Gedenk aan mij als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan moet je letten op wat Jezus dan antwoordt. Daar gaat toch geen twijfel mee gepaard of zo. Dat gaat toch niet gepaard met aarzeling. Of zo van, nou ja, ik weet het eigenlijk niet of ik dat wel voor elkaar krijg. En dat moeten we dan maar zien. Als ik straks in de hemel kom, dan zal ik zien of ik de toegang heb bereid tot het paradijs. Nee, niks van dat alles. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar kan je al zien dat Jezus overwinnaar is. Over de duivel. Over hem die het geweld van de dood had. En als die nou de duivel heeft uitgeschakeld door zijn sterven, dan heeft hij dus ook de macht van de dood uitgeschakeld. En nou kom ik bij preek van vanmorgen. Bid niet voor dit volk ten goede. Dat was Gods oordeel over Juda. En dat zou ook Gods oordeel over ons moeten zijn. Daar hebben we het naar gemaakt. Maar wat zegt nou kerst? Hij is om eventueel arm geworden, dat u door zijn armoede zou te rijk worden. Hij is geboren om te sterven. Wat zegt nou de komst van de Heere Jezus naar deze wereld? Hij heeft door zijn sterven teniet gedaan, die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. Dit is het evangelie. Vanmorgen ging het vooral over Gods oordeel, over Juda. Dat de maat vol was. En dat God gezegd heeft, je kan bidden wat je wil, Jeremia, en dan zouden Samuel en Daniel erbij staan, maar ik zal je niet verhoren. Dat is Gods oordeel. Zijn ultieme oordeel. Zijn laatste oordeel. Daar is Jezus ingekomen. Om dat oordeel weg te dragen. Om ons met God te verzoenen. En om vrede te geven. Gij vredevorst. En dan mag je zien op dat kind in de kribbe. Op die man verhoogd aan het kruis. Gij vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. En mij verlossen van dat geweld van de dood. En dat geweld van de duivel. Ja, ik weet niet hoe u vanmorgen naar die preek geluisterd hebt. Misschien hebt u gedacht of gezegd bij uzelf. Ja, is die preek wel af? Nee, die was nog niet af. Vanavond krijgt u het vervolg. En op woensdag het volgende vervolg. En aanstaande zondag het daarop volgende vervolg. Ik wil zeggen dat het een hangt met het ander samen. Volgende week, zondag, als God het geeft, dan wil ik het hebben over, je zult zijn naam noemen, de Heere is onze gerechtigheid. Dat staat in de profetie van Jeremia. En dat heeft alles te maken met wat ik u vanavond verkondigd heb. Jezus en zijn kruis. Jezus en zijn dood. Jezus en de overwinning over duivel, dood en hel. En wat betekent dat nou voor ons met het oog op het heilige avondmaal? Misschien dat er vanmorgen wel mensen gedacht hebben. Maar als mij dat oordeel zou moeten treffen, dan heb ik geen toekomst. Dan kan ik ook niet aan het avondmaal. Kan er dan nog een avondmaal zijn? Misschien heeft het u wel in de benauwdheid gebracht. Ik ben ervan overtuigd, gemeente, dat de Heere wel eens dit soort dingen tegen ons zegt om ons wakker te schudden. En om tegen ons te zeggen, luister nou eens, het is niet vanzelfsprekend als je zalig wordt. Het is een wonder. Een wonder van genade. En nou, dat heb ik natuurlijk al bedacht. De duivel die kan met die preek van vanmorgen u bestoken. En zeggen, zie je nou wel? Je bent toch gehoord? Er is geen heil. Er is geen zaligheid. Er is geen redding. Misschien ook wel, velen zeggen tot mijn ziel, gij hebt geen heil bij God. Maar nou kom ik bij het verschil. Er is toch verschil onder de mensen. Er zijn er die zich van dat oordeel, waar het vanmorgen over ging, met een jantje van lijden van afmaken. En zeggen, laten wij eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Er zijn hele volkstammen die hebben nergens last van. Die zijn niet bang. Nou, af en toe is misschien, maar niet echt. Er zijn geen mensen die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Maar voor wie is dat dan wel? Dat zijn de mensen die dit woord wel serieus nemen. En die zeggen, dat zegt die moordenaar toch ook die met Jezus gekruisigd werd. Die zeggen, wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En denkt hij dan niet van, nou ja, dit is voor mij het einde. He, ik heb een moord gepleegd. Dus dan heb ik het verdiend dat ik zelf ook aan zo'n kruis kom te hangen. Maar hij heeft zoveel in Jezus gezien, dat hij hem aanroept en zegt, Heere, gedenk aan mij als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Daar komt het verschil onder de mensen openbaar. Ik denk aan Naomi en de twee schoondochters. Ze was bij de grens van Moab naar Israël. En ze zei tegen Orpa en Rut, ga maar terug. Want al zou ik deze nacht nog kinderen ontvangen, dan moet je toch nog jaren wachten voordat je ermee kan trouwen. Ga toch terug naar Moab, wat heb je nou van mij te verwachten? En dan staat er van Orpa, ze weende, ze kuste haar schoonmoeder, ze ging weer terug. Maar Rut kleefde haar aan. Wat had Rut nou van Naomi te verwachten? Maar Rut laat zich niet van Naomi scheiden. En waarom niet? Naomi heeft haar verteld over de God van Israël. En wat zegt ze? Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Is dat ook uw belijdenis? En ik denk aan Job. Die zegt in uiterste nood. Al zou je me doden. Dan zal ik nog op u hopen. En lieve mensen, dat is het geloof. Dat is het ware geloof. Dat hoopt op God tegen het oordeel in. Dat hoopt op God waar alles ons beschuldigt. En alles ons aanklaagt. En we moeten zeggen, we hebben tegen al de geboden God zwaar gezondigd. En geen daarvan gehouden. Dat. Maar heren, ook al zegt u dan, bid niet meer voor dit volk ten goede. Waar moet ik nou anders naartoe? Ik noem nog iemand. Esther. Esther. Mordechai had gezegd, je moet niet denken dat jij dat oordeel zult kunnen ontgaan. Want al ben je dan de koningin, maar je bent een Jodin. Er zit maar één ding op. En dat is om naar de koning te gaan. En hem te smeken om genade. Lieve mensen, er zit voor u en voor mij maar één ding op. En dat is om tot de Heere Jezus te gaan. Tot de koning der koningen, de Heere der Heren. Het kind in de kribbe, de man van smarten, verhoogd aan het kruis. Heren, wij hebben uw oordeel verdiend. Maar we kunnen nergens anders naartoe. En Esther zegt, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. En zo mag hij nou komen. Ja, dat is het evangelie dat ik u verkondigen mag. Zo mag hij nou komen. Aanstaande zondag. Zijn tafel staat aangericht. Dat is dan niet met terzijdestelling van die preek van vanmorgen over Jeremia. Maar dat is met insluiting van die preek. Maar kom ik om, dan kom ik om. Ik zal tot de koning gaan. Ik kan nergens anders naartoe. En er is niemand anders die mij redden kan dan Jezus alleen. Ja. De Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, zoudt gij dan ook niet weggaan? En dan zeggen ze, tot wie zullen wij anders heen gaan? En dat mag u ook zeggen als u volgende week hier in de kerk bent. En het avondmaal staat aangericht. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En hoe is het met Rutte afgelopen? Kan ik nou niet verder op ingaan, maar u weet het wel. Ze heeft de man van de Heere gekregen, de loster. En hoe is het met Esther afgelopen? Ahasveros reikte haar de scepter toe. En hoe zal het aflopen met al die mensen die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. En die nochtans hopen op Gods genade. En de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. En tot zijn genade. Hoe is het met al die mensen afgelopen? Daarvoor is hij gekomen. Om te verlossen al degenen die met vrezen des doods door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. En dan moet je nog één keer, dan moet je nog even terug naar Lucas 23. Dat die geschiedenis van die moordenaar. De Heer Jezus had gezegd, heden zult ge met me in het paradijs zijn. En dan kan je er gevoeglijk wel van uitgaan dat de duivel nog geprobeerd heeft om hem die laatste meters voor de hemelpoort nog te bestrijden. En te zeggen, dat zal voor jou niet waar zijn. Maar dan mag ik u ook zeggen, wat de troost is uit dit woord, uit Hebreeën 2. Hij heeft er niet gedaan die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. En toen hoefde die moordenaar niet meer bang te zijn voor het geweld van de duivel. niet meer bang te zijn voor de aanvechting van de vorst der duisternis. En als u tot Jezus vlucht en tot de troon van Gods genade, dan hoeft u voor de duivel niet meer bang te zijn. Dan mag u zich verlaten op dat woord dat Jezus gesproken heeft. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En als je goed luistert en dat op je in werken wat Jezus gezegd heeft, dan moet je toch zeggen, daar gaat vrede van uit. Rust, zaligheid. Dat is Jezus. Aan het kruis, de kribbe en aan het avondmaal. Neemt, eet. Dat is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls als u dit brood zult eten. Deze drinkbeker zult drinken. Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dit deed ik voor u. Waar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Daar, lieve mensen, daar valt de scheiding. Je roept Jezus aan in al je nood, in al je aanvechting, in al je strijd. Of je gaat de kerk uit en morgen de wereld weer in. En leven bij de gedachte, nou we zien wel waar het op uitloopt. Het is één van de twee. Maar er is geen andere weg om zalig te worden. Die buiten Jezus is geen leven. Die het buiten Jezus zoekt, die zal de dood sterven. Maar die Jezus zoekt, die zal het ervaren. Dat het waar is wat hij gezegd heeft. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Indien gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil. Een troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. We zingen Psalm 56 vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56 vers 5. Laten wij danken en bidden. Lieve Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Onze ongerechtigheden getuigen tegen ons. En wij hebben geen macht over de duivel en over de zonde en over het kwaad om dat te overwinnen. Maar we hebben gehoord dat u, Heere Jezus, onze straf hebt gedragen. Ons oordeel, het oordeel waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, op u hebt genomen aan het kruis van Golgotha. En daar verzonken bent in de diepten van de hel. En daar hebt u de duivel overwonnen. En daar klampen we ons aan vast. En daar is onze hoop op gevestigd. En daarom mogen we geloven wat er dan ook in het avondmaalsformulier staat. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dan mogen we zo tot u komen, ook aan de avond van deze dag. In de voorbereiding op de avondmaalszondag, komende zondag, als u het geeft. Heere, en breng ons. Ook vanavond, al is het dan voor de camera, voor de livestream. Woensdag is samen. Om samen stil te staan bij dat woord. Ik zal het dal van Achor stellen tot een deur der hoop. Om u dan ook aan te roepen en te smeken. Heere, ontferm u over ons. En over uw gemeente. Uw gemeente hier ter plaatse. Breid uw vleugels over ons uit. En geef dat wij en onze kinderen voorgoed bedorven zullen zijn voor de wereld. En bedorven voor de dienst van de Satan. Maar één verlangen hebben en dat is om bij u te zijn. Bij u, mijn koning en mijn God. Mag dat in ons hart leven, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En schenk ons dan uw zegen de komende week. De komende zondag, daar smeken wij om, uit genade, om Jezus wil. Ga met ons van hier, geleid ons over de weg, blijf met de mensen thuis. Schenk ook een goede overdenking van het woord dat u hebt laten verkondigen. Wij vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 4. Lof zij de God van Israël. En ook het vierde vers. De lofzang van Zacharias, de versen 1 en 4. Ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God hier in de kerk en thuis. En ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. God zegen.